naar 2 Korinthe 5 gaan wij vandaag. In 2 Korinthe 5 spreekt Paulus over onze toekomst. Nou ja, eigenlijk over zijn eigen toekomst. Het is namelijk een schriftgedeelte waarin hij verantwoordelijkheid aflegt, tot op zekere hoogte althans, over zijn eigen bediening en de wijze waarop hij die vervult, en ook over de inhoud feitelijk van zijn prediking. Want u weet wellicht dat die Korintiërs niet zo gediend waren van wat de apostel Paulus hen allemaal vertelde. En ook de voorkeur gaven zij eventueel aan anderen die blijkbaar zich wel aanpasten. Dat zijn uitspraken die wij in principe terugvinden aan het eind van 2 Korinthe 2... waar Paulus in het laatste vers zegt, dat is vers 17... want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus. Maar wat men vertaald heeft met te koop dragen, heeft een andere betekenis. Het betekent niet te koop dragen, het betekent verdunnen, vermengen. De uitdrukking is min of meer ontleend aan Jesaja 1 vers 22... waar het gaat om verdunning van bijvoorbeeld wijn met water enzovoorts. Kortom, er wordt afbreuk gedaan aan de zuivere inhoud. En voor alle duidelijkheid, dat woord dat daar vertaald is met verdunnen, dat woord wordt vertaald naar het Grieks in de Septuaginta, en dat woord wordt hier weer gebruikt. Om het eens ingewikkeld te zeggen, want het blijft altijd een beetje moeilijk om uit te drukken. Maar in het Grieks is het in ieder geval hetzelfde woord als in Jesaja 1 vers 22. Het gaat om een compromis sluiten met betrekking tot de inhoud. En dat dat gebeurt om er beter van te worden, ja, dat is zo. En vandaar de afleiding naar wij dragen het woord Gods te koop. Maar het punt is dat wat men dan aan te bieden heeft, is wat minder woord Gods en wat meer woord van de mens. Er is water bij de wijn gedaan, om zo te zeggen. De uitdrukking komt inderdaad uit de Bijbel. Maar ik las hem nou even netjes. Wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop. Het had moeten zijn, want wij dragen niet het woord Gods te koop. Dat wil zeggen, de suggestie is dat anderen dat wel doen, alleen dat Paulus dat niet doet. Geen compromis sluit, enzovoorts. Dat het over hemzelf en zijn bediening gaat, blijkt meteen uit het volgende vers. Beginnen wij onszelf wederom aan te prijzen en dat soort dingen meer. Nou ja, eigenlijk wel, maar toe maar. Waar het om gaat namelijk, is om de oude kwestie die tot vandaag in het christendom een belangrijke rol speelt en zelfs bovenop ligt eigenlijk. De oude kwestie van het verschil tussen, niet maar tussen bedelingen in het algemeen, daar komt men helemaal niet aan toe. Het gaat alleen maar over het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En dat verschil, dat wordt weliswaar op een of andere wijze gekend, maar aan de andere kant, men wil dat verschil toch ook niet al te groot maken. En men doet een beetje water bij de wijn. De wet is weliswaar een vloek, maar wij zijn ervan verlost, zegt men dan. En dan zeggen wij, tenminste, de Bijbel leert het, wij zijn verlost van de heerschappij van de wet. Zij zeggen, nee, wij zijn verlost van de vloek der wet. Dat wil zeggen, we hebben nog steeds de wet. Maar dat we daar uiteindelijk niet mee kunnen leven of niet mee kunnen zalig worden, ja, daar kan je niet onderuit, dat is wat de Bijbel zo duidelijk leert. Maar je moet hem toch wel hebben, ook als christen, als leefregel. En hoewel je dan uit genade zalig wordt, moet je dan toch nog de wet houden. En daaruit ontstaat het bekende conflict, hier in Oldebroek ook, het bekende conflict van hoeveel wet prediken wij en hoeveel genade prediken wij. De kwestie van het ruime of te smalle aanbod van genade, waar het maar over gaat. En wat daarnaast die genade dan ligt, wat ook dan gepredikt zou worden, ja, dat is wet uiteraard, hè. Ik heb nog nooit voor in een kerk een bordje zien hangen met de tekst, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Maar gewoonlijk vind je wel de 10 geboden. Het is verkeerd om, hè? Want daar gaat het feitelijk om, hè? We leven niet onder de wet en daarmee in een aardse positie. Want wet zou heersen, of wet is gelegd op het vlees. Van oorsprong heeft het de functie om het vlees een beetje, de oude mens, de natuurlijke mens, onder controle te houden. Maar de evangelieprediking zegt dat God die oude mens niet meer rekent en heeft weggedaan. Daar schiet je niet erg veel mee op. Maar het vervolg erop is dan dat een nieuw leven, eeuwig leven, beschikbaar is voor ieder die het maar hebben wil. Kom het maar aan, het kost niks, dat is genade. En die laatste prediking die zet tot vandaag nog steeds kwaad bloed, hè? Zoals het ook in het eind van de Galatenbrief staat. Wat Paulus schrijft, degene die u onder de wet willen brengen, nou, hij zegt degene die u dwingen om besneden te worden. Die doen dat alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Dat is Efeze 6 vers 12. Zij willen een schoon gelaat tonen, niet aan God, maar aan de mensen. En voor dat doel zou men dan besneden moeten worden, impliciet, men zou dan onder de wet moeten leven. En dan wordt die ergernis van dat kruis van Christus weggenomen, want de prediking van dat kruis, als tenminste bijbels is, houdt in de dood van de oude mens. Ik zeg het wel eens vaker en ja, ik probeer het toch netjes te zeggen, want het is echt niet mijn bedoeling om iemand voor de schenen te schoppen. Maar het is een cliché geworden dat de Heer voor onze zonden gestorven is. Maar dan heb je al water bij de wijn gedaan, hoor. Dan doe je het al te kort. Niet dat het niet waar is, maar hij stierf voor ons. En niet alleen onze zonden zijn toen verdwenen of weggedaan of bedekt of verzoend. Maar wij zelf zijn verdwenen, gedood. En worden dus door God ook niet meer gerekend. Maar dat is een ernstige boodschap uiteraard voor de natuurlijke mens. Die geneigd is uit religieuze overwegingen van alles te doen en te laten in het leven om de goden, dan wel die ene God, al nagelang te behagen. Maar de evangelieprediking zegt, je kan ermee ophouden, want het heeft geen enkele zin. God ziet het niet, God hoort het niet, God kijkt er niet naar, God heeft er geen belang bij. Maakt niks uit, want je bent dood. Maar dat is wat de Bijbel leert. Zie? Het is meteen het eind van alle godsdienst en van nog een heleboel meer. God geeft ons eeuwig leven. De Bijbelse boodschap is dat men door geloof in de Heer Jezus Christus de Heilige Geest zal ontvangen. Mijn woordkeus is ontleend aan Handelingen 2, de eerste openlijke evangelieprediking. Toch? Daar gaat het daarover, hè? En ieder die gelooft, bekeert u en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En dat heeft men dus ook verdund, om zo te zeggen. Want sindsdien heeft men dus een probleem gemaakt over de identiteit van de Heilige Geest. Wat is dat? Of wie is dat? Dat is het eerste probleem al. Wat is dat? Of wie is dat? Enzovoorts. En dan raak je weer het hele verhaal kwijt. Want in de praktijk, die Heilige Geest, dat is dat nieuwe leven dat men door geloof zou ontvangen. Als men door geloof wedergeboren wordt, en zo staat het in Johannes 3, dan ontvangt men dus ander leven. En dat leven is voortgebracht door de Geest en is dus Geest. Dat is Johannes 3 waar dat staat, hè? Dat beroemde gedeelte, weet u wel, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, enzovoort. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien of niet ingaan, of wat er maar staat. En wat uit geest geboren is, dat is geest, en gijlieden moet uit de geest geboren worden, enzovoorts. Kortom, je kunt ook gewoon zeggen, als je tot geloof komt, dan ontvang je de Heilige Geest. Maar het is volstrekt hetzelfde als men wordt wedergeboren. En als iemand nou zegt, maar die Heilige Geest is toch eigenlijk Christus zelf, dan zeg ik gefeliciteerd. Ja, wij ontvangen het leven van Christus. Zo zit dat. Met andere woorden, dat betreft niet de oude mens, de natuurlijke mens, want die wordt geacht gestorven te zijn. Maar de prediking, die prediking, die zet kwaad bloed in het algemeen. Men wil een prediking horen, dat geldt voor alle religie eigenlijk hoor. In het christendom met een kleine c dan dus ook. Men wil een prediking horen die zegt, de mens is in wezen toch wel goed. En als je goed je best doet, moet het ontwikkelen zijn, enzovoorts. En heel wat zogeheten pastoraal werk is daar dus ook op gericht. En prediking in elk geval op de verbetering van de mens. En de makkelijkste methode is, je schrijft iemand gewoon voor wat hij doen en laten moet. Dus je komt met wet. Zo werkt dat. Ik heb het eens nagevraagd. Ik zeg het altijd wat laconiek, want hoe moet ik zeggen? Ik heb het ooit eens bestudeerd. Dat vind ik allemaal zo. Dat vind ik nou arrogant klinken eigenlijk. Hoewel het dan misschien niet is. Maar ik zeg altijd, ik heb het eens nagevraagd aan een Jood. Dat is dus bij wijze van spreken. En die zei, nee, wij geloven inderdaad dat de mens in wezen goed is. Wij geloven niet in de erfzonde. Wij geloven inderdaad dat de mens in wezen goed is. Dat moet wel, want anders valt er niks te ontwikkelen. Als de wet, leven onder de wet van de mens, een beter mens moet maken, dan moet er toch eerst iets goeds in zitten, want anders kun je niet komen tot beter. U kent die woorden, hè? Goed, beter, best. Als het niet eerst goed is, kan het niet beter worden. Maar wat de Bijbel leert, er is niks goeds in de mens. Het kan dus ook niet beter worden. En als er dan toch iets gebeterd moet worden, wel, dan kan het alleen maar inhouden dat die oude mens wordt weggedaan en een nieuwe ervoor in de plaats komt. Die heb ik niet bedacht natuurlijk. Dat zou ik niet opgekomen zijn, denk ik. Dat staat gewoon in de Bijbel. Hij moet vervangen worden. En dat is wat de schrift dus leert. Hè? In het algemeen, het heilswerk van God houdt in het wegdoen van een oude schepping en daarmee plaatsmaken voor een nieuwe schepping die hij tot stand zou brengen. Zoals het ongeveer staat in Jesaja 65 en 66. Een nieuwe schepping die God zou maken, staat er daar. Dat is wat hij doet. En dat is het wezen van de prediking. Maar omdat de mens daar geen oren naar heeft en liever zichzelf ontwikkelt, om zo te zeggen, bestaat de neiging blijkbaar om de prediking te verbasteren. Om af te doen aan het woord van God, om wat water bij de wijn te doen en om dat wat God weggedaan heeft alsnog weer te introduceren langs een omweg. En daar hebben we het stuk der dankbaarheid aan te wijten. Mijn vader placht dan uit te leggen, ik kan dat niet. Ik ben geen verteller en geen toneelspeler ook. Dus ja, ik moet het allemaal gewoon maar even als een anekdote halen. Mijn vader zei dan, stel nou dat iemand voor jou je huis schoonmaakt. Iemand komt je helpen, komt je huis schoonmaken, de schoorsteenmantel afstoffen. Want we hadden vroeger nog schoorsteenmantels, hè. Iemand doet dat voor je en daar ben je zo blij mee dat je uit dankbaarheid het nog eens gaat overdoen. Dit is toch volstrekt bespottelijk. En ik vind dit een legitieme vergelijking. Mijn vader vond dat ook, dus die vertelde dat. Alleen die vertelde dat veel uitgebreider dan ik dat kan überhaupt. Maar het werkt wel, ik ben het ook nooit vergeten. Zo werkt je. Iemand heeft iets voor je gedaan. Uit dankbaarheid ga je het niet overdoen. En voor het geval iemand zegt, ja, maar je kan dat ook niet overdoen. Dan zeg ik, ja, maar die lui die leren dat je inderdaad dat niet kan, maar dat je het wel moet proberen. Een mens kan de wet niet houden, maar hij moet het wel proberen. Nadat hij er eerst van verlost geworden is. Ik heb daar geen goede woorden voor over. Ik vind het ook geen zinnige discussie of iets dergelijks. Geen zinnige problematiek. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Wij zijn ervan verlost. En de discussie gaat niet over of een mens wel zonder een wet kan. De vraag gaat over, maar hoe moet een mens dan leven? Als hij die wet niet heeft en die voorschriften. En daarmee komt men tot het wezen van de hele problematiek. Het punt is dat de mens van binnen veranderd zou moeten worden, terwijl wet is altijd van buiten, dat weet u, hè. Wet is iets van, zoals je een dier kunstjes leert en het beest verplicht om gekke dingen te doen of leuke dingen, wat dan ook maar. Dat komt van buitenaf, dat wordt opgelegd. En dat kun je met mensen wel doen, maar het worden geen betere mensen. Ik moet u wel zeggen dat het misschien helpt dat ze zich beter gedragen. En dat is heel prettig voor de samenleving in het algemeen. En voor de familie. Ik ben daar een voorstander van, toch wel. Maar voor God betekenen die dingen niks. Want in wezen verandert er niets. en het wezen van de mens zou veranderd worden. Daarom krijgt hij een ander wezen. Een ander woord voor wezen is in de Bijbel althans gewoon geest. Daar gaat het over, hè? En dat is de prediking. En die prediking, ja, dat is die steen des aanstoots enzovoorts. En die veroorzaakt vijanden van het kruis van Christus, want dat zijn de termen die in de Bijbel gebruikt worden. En dit is ook de achtergrond van de uitdrukking van de apostel Paulus, maar dat was reeds in 1 Korinthe 3, toen hij zei, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En de eigenaardigheid is dat het vers uit het verband gerukt wordt en nu gebruikt wordt, precies in de tegenovergestelde betekenis, zo van, er is maar één boodschap en er is maar één ding dat gepredikt zou moeten worden, namelijk het kruis. Dat is in 1 Korinthe 2 vers 2. In werkelijkheid, als de apostel zegt, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist, is dat zijn zwakte bod. Dat blijkt ook uit de rest van het verhaal. Het punt was dat dat eigenlijk maar het begin van het verhaal is, in zekere zin. Maar die Korintiërs, nou ja, die waren niet erg bereid om die prediking te aanvaarden. En dan komt men inderdaad geen stap verder. Want de prediking van het kruis van Jezus Christus, dat wil zeggen Jezus Christus en die gekruist in vers 2, houdt inderdaad in dat door zijn kruisdood de natuurlijke mens voor God dood is. Want indien, dat is nog steeds Korinthe, maar inmiddels weer 2 Korinthe 5, indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. En zolang die Korintiërs, gelovig of niet, bezig zijn met de oude mens en proberen die te ontwikkelen en God te interesseren voor die omstandigheden, hebben ze de boodschap van Jezus Christus en die gekruist nog niet begrepen. En hoe zou je dan spreken over opstanding, over wedergeboorte, over leven uit de dood? Hoe zou je dan spreken over dat wij als gelovigen nieuwe mensen geworden zijn en dat het oude is voorbij gegaan, citeer weer 2 Korinthe 5, en dat alles nieuw is geworden enzovoorts? Het probleem van het zogeheten falen of tekortschieten van de gelovigen in hun leven is simpelweg gelegen in dat men nooit, niet werkelijk althans, die kruisdood van de Heer Jezus met al zijn consequenties heeft aanvaard. De mens is dood. Het is niet een kwestie van, wij gaan ik zou een lied gaan citeren, maar dat is misschien ook niet zo. Maar ik wilde zeggen, er is zo'n lied dat zegt, ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Ja, dat is waar, maar tegen wie zeg je dat? Als je dat tegen een gelovige zegt, dan is het correct. Maar als je dat tegen een ongelovige zegt, bij wijze van evangelisatie zal ik maar zeggen, dan is het niet correct. Het is niet zo dat je door het leven gaat en dat het wat moeilijk is en dat je daar dus de Heer bij nodig hebt die wij nu dan ook van harte aanbevelen of zoiets. Dat gaat niet werken. Je moet met het oude aardse leven ophouden, je moet het opgeven, je moet het loslaten. God rekent het niet, God heeft het weggedaan en daar schiet je nog niks mee op. Het volgende punt is, God rijdt je wat anders aan. En dat is Bijbelse prediking. Nieuw leven in de plaats van het oude. Dat vervolgens dat nieuwe leven geplaatst wordt in dat oude lichaam met al zijn tekortkomingen en dat daarmee dat lichaam als het ware tot leven weer gewekt wordt, dat leert de Bijbel ook, ja. Maar het gaat niet om die oude mens, het gaat om die nieuwe mens en dat nieuwe leven dat geleefd zal worden. Dat leven is dan dus inderdaad niet onder de wet, want wet is gelegd op de oude mens, op het vlees, op een oude schepping. Dat nieuwe leven, dat leeft of bestaat, leeft, wandelt onder de heerschappij der genade van God. En dat nieuwe leven wordt bovendien ook gevoed door God zelf. Dat wil zeggen door zijn woord. En dat is wat de apostel in het algemeen leert in al die brieven en wat hij met name in de, bij de Korinthebrieven zo moeilijk over het voetlicht krijgt, om zo te zeggen. Omdat zij traag zijn om te horen en onvolwassenen en als kinderen God zijn ze nog maar jonge kinderen, als baby's. die melk van nodig hebben en dat soort dingen meer. De man is gefrustreerd, de apostel Paulus, omdat hij zijn boodschap niet kwijt kan. En nu ik dat toch zeg, zeg ik ook dan meteen maar nog maar even, dat er heel wat gediscuteerd is over die doorn in het vlees van de apostel Paulus. Maar daar hoef je echt geen moeite mee te hebben met de vraag, wat is dat? Die doorn in het vlees, dat zijn die Corinthiërs. Die het er moeilijk maken om trouw te blijven aan het woord van God. En inderdaad de hele raad Gods te verkondigen. Want die stonden er niet voor open, die beliefden dat niet. En dat is niks bijzonders. Want dat is in de praktijk nog steeds zo, hè. Nee, ik kijk u even niet aan daarbij. Maar in de praktijk is dat nog steeds zo. Men wil het niet allemaal horen. En zeker dit soort dingen niet, hoor. En die zijn zeer, zeer essentieel. Ja. Maar wat de apostel dus uitlegt in de, om terug te keren naar mijn eigenlijke onderwerp was de bedoeling, om terug te keren dus naar die eerste hoofdstukken van 2 Korinthe 3. De apostel Paulus verexcuseert zich eigenlijk. En hij zegt, nou ja, anderen doen dan wat water bij de wijn, om zo te zeggen. Hij zegt, maar ik doe dat niet. En er is een goede reden voor waarom ik dat niet doe. Zegt hij, het punt is namelijk dat ik in dienst sta van God zelf, dan wel in dienst van Christus, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn. Ik ben inmiddels in 3 vers 6, vers 5 en 6, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond, en dus niet van het oude, staat er ook meteen achter, niet der letter. En als je netjes leest, zou je meteen begrijpen dat die letter dus het oude verbond voorstelt. Zelfs al had je nog nooit van het oude verbond gehoord en je leest dit in goed Nederlands, dan moet het duidelijk zijn, die ons bekwaam gemaakt heeft tot dienaars van het nieuwe verbond, comma, niet, nou waarvan dan niet? Als het niet van het nieuwe verbond is, niet van het oude verbond dus. En gek genoeg, men ziet het vaak niet staan. Maar het staat er daarna ook nog achter, hè. Want er staat, niet der letter, maar des geestes. Dat wil zeggen, dat is dus aanduiding hier van dat nieuwe verbond. Want de letter, het oude verbond, dood, maar de geest maakt levend. Dat is het verschil tussen oude verbond en nieuwe verbond en wet en genade. En indien de bediening des doods, want de letter dood, indien de bediening des doods in letteren en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo enzovoort. Dat wil zeggen, moet duidelijk zijn waar de apostel het over heeft. En ook moet duidelijk zijn, terugkijkend naar de voorgaande verzen en tot in hoofdstuk 2 vers 17, er moet duidelijk zijn waaruit dan dat te koop dragen bestond, waaruit dan die verdunning van het woord van God bestond. Wat dat wil zeggen, water doen bij de wijn, om zo te zeggen. Het betekent dat weliswaar nieuw verbond op een of andere wijze gepredikt wordt, maar minstens vermengd wordt met het oude verbond, met wet. En eigenlijk, heel de verbondstheologie, en dat is het meest verbreide binnen het protestantisme, is niet anders dan dit. Is een menging, daarom heet het ook zo, is een menging van fundamenteel deze beide verbonden. Nieuw verbond en oude verbond. Of genadeverbond en verbond der wet. Van welke kant men het maar bekijkt en hoe men het maar benoemt. Maar dat is het, hè. En dan gaat het steeds over die vraag, hoeveel wet en hoeveel genade en hoe sterk staat het tegenover elkaar en in procenten en hoe ruim is het aanbod van genade enzovoorts. En ik heb er zelfs ooit iemand horen zeggen dat hij die genade überhaupt niet kon prediken, omdat hij niet wist of de mensen aan wie hij het predikte wel uitverkoren waren. En dat hij dan verantwoording moest afleggen aan de Heer later, voordat hij mensen genade had aangeboden voor wie die bestemd was. Echt? Nee, dat heb je zelf gehoord. Dat zat in het, onder het gehoor. De predikant legde dat zo uit. Zaligmakende genade die verschenen is aan alle mensen. En, maar daarna trok hij dat helemaal weer terug. En vertelde wat het niet betekende. En het betekende hoofdzakelijk dan dat je het niet zomaar mocht aannemen. En het betekende ook dat hij het ook niet stond aan te bieden. Want dat kon hij niet doen. Dat heet dan door anderen weer een smal aanbod of helemaal geen aanbod van genade. Het is diep en diep triest. En het is ook een beetje gênant, dat vind ik persoonlijk, om erover te spreken. Eenvoudig omdat het toch redelijk onbenullig is. De Bijbel is daar toch duidelijk genoeg over. Er staat toch gewoon dit en er staat toch gewoon dat... Nou ja, kennelijk trekt men zich daar niet al te veel van aan. Maar niettemin, de apostel bijt er een paar hoofdstukken aan hier, in ieder geval enige bladzijden. En hij zegt in hoofdstuk 4, ons evangelie is niet bedekt, wij leggen er geen bedekking op. En wij vertragen ook niet in de prediking, dat is 4 vers 1. Wij vertragen niet, en voor zover een bedekking ligt over onze prediking, zegt hij, dan ligt dat niet aan ons, maar ligt het aan degene wier zintuigen verblind zijn. Dat is vers 3 en 4 van hoofdstuk 4. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan, in de welke de God deze eeuw, dat is de duivel dus, de zintuigen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, enzovoorts. Kortom, hij legt er geen bedekking over, anderen doen dat wel. Je legt een bedekking over die genade. Het moet niet te gemakkelijk gemaakt worden voor de mensen. Enzovoorts. Maar Paulus zegt, dat doen wij niet. En als je denkt dat er toch een bedekking over ligt, omdat men het niet doorziet en de prediking niet begrijpt, dan komt dat omdat men verblind is door ongeloof. De verwijzing is ongetwijfeld in de eerste plaats naar de Bijbelse en spreekwoordelijke verblinding van het Joodse volk. Blind en doof en een hart verhard. Hart, vet hart. Hart heet het trouwens in de Bijbel. Dat soort dingen, maar het komt onder de heidenen net zo goed voor natuurlijk. Dat komt omdat men het afwijst. Nou ja, dat is de consequentie. De consequentie van het afwijzen van het woord van God is dat men daardoor, door het afwijzen, wordt men verhard en wordt men verblind. Dat is een natuurlijk verschijnsel, zal ik maar zeggen. Wij zouden het eeltvorming noemen. Men wordt er steeds ongevoeliger voor. Men heeft het al zo vaak gehoord en aan de kant gegooid en afgewezen, dan ontstaat die verblinding. Dat is wat de Bijbel zegt over de verharding van Israël als volk. Dat is niet een wonder dat God aan hen verricht heeft, waardoor ze ineens blind en doof geworden zijn. Maar God heeft hen juist het woord laten prediken, maar doordat zij het afwijzen, worden zij verblind en verhard. Dus wat de Bijbel leert, dat namelijk de prediking zelf, ook door Jesaja, want het komt eigenlijk al uit Jesaja 6, dat door de prediking van Jesaja het volk verhard zal worden. En dus zei de Heer tot Jesaja, maak hen ziende blind en maak hen horende doof enzovoorts. Het is niet een doel in zichzelf. Het doel was de prediking van het woord van God. Maar waar het gebeurt aan een volk dat ongelovig was en ongelovig wilde blijven, zou het die consequenties hebben. En daar is men dus toch weer zelf verantwoordelijk voor. Voor die verharding, voor die blindheid. Zo goed als dat ook in de tijd Farao zelf verantwoordelijk was voor zijn eigen verharding. Hoewel er staat, God verhardde Farao's hart. Maar een paar keer daarvoor staat er al, enige malen, en Farao verhardde zijn hart, en Farao verhardde zijn hart. Dat kwam doordat God tot hem sprak. En uiteindelijk heet het dan, God sprak tot hem en daarmee God verhardde het hart van Farao. Dus, dat ontstaat dan. Hè? Het is dus gevaarlijk om het woord af te wijzen. Ja, dat is omdat het de volgende keer een stuk makkelijker wordt om het af te wijzen. En later merk je niet eens meer dat het tot je komt. Gebeurt onder gelovigen trouwens ook hoor. Op een ander niveau, dat gebeurt net zo goed. Als men niet weten wil, oké, op de duur hoort men niet meer. Hè? Maar toen maar. Maar de apostel verantwoordt zich eigenlijk naar de Korintiërs toe. Later staat het ook gewoon boven de hoofdstukken, hè? Dat hij dat doet, hè. Paulus' oordeel over zichzelf. Paulus verdedigt zijn apostolisch gezag. Wat het maar was, Paulus verdedigt zich tegen verdenking. Ik lees even gauw wat zo. Dat is wat hij aan het doen is. En hij zegt, ik blijf trouw aan het woord van de Heer. En of jullie het nou horen willen of niet, ik blijf trouw aan de Heer, dus ik doe er niks aan af. Dit is de Bijbelse prediking. Dat is wat hij doet. En hij herhaalt in 4 vers 16... wat hij ook al zei in 4 vers 1... wij vertragen niet. Dat ligt in het verlengde van, wij doen geen water bij de wijn, of wij dragen het woord Gods niet te koop, hoe je het maar vertaald wil hebben. Wij blijven gewoon daarin volharden. Want vanaf 4 vers 16 spring ik meteen naar 5 vers 1. De apostel is nou eenmaal langdradig hier. Wat heb je dan met zulke Korintiërs? En ik lees het dus nog een keer. 4 vers 16, daarom vertragen wij niet. 5 vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze tabernakel dus, zuchten wij, kreunen wij is het woord eigenlijk hoor, verlangende met onze woonstede die uit de hemel is overkleed te worden. En dan komt waar het eigenlijk over gaat, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want wat de apostel hier zegt is, wij vertragen niet. Er is aanleiding genoeg toe. Korintiërs willen niet horen, mensen in het algemeen willen niet horen. Paulus zegt, maar ik ga er toch mee door. Wij gaan er toch mee door, want het is in het meervoud. Het gaat over Paulus en Timotheus, de broeder, uit 1 vers 1. Wij vertragen niet, want wij weten, zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt, hebben wij een gebouw bij God, enzovoort. Kortom, zij hopen, Paulus en Timotheus, hopen overkleed te worden met een woonstede, een hemelse woonstede dus uit God. Hè. Waar de apostel het over heeft is natuurlijk over het verheerlijk lichaam dat de gelovigen zou ontvangen. Maar hij heeft er wel een opmerking over, namelijk dat het niet zo is zoals de, laten we zeggen, de socialistische gedachte het zich voorstelt. Namelijk, alle mensen zijn immers gelijk. Nou ja, dat hadden ze graag gewild. Dat is trouwens ook nogal dom, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar het schijnt toch een ideaal te zijn, alle mensen gelijk. En aangezien alle idealen vervuld worden in het hiernamaals, en voor Christus socialisten dus in de hemel, is dan het idee dat wij allemaal hetzelfde lichaam krijgen in de hemel. Hè? Ik bedoel, er liggen kisten vol, allemaal identiek, die zijn en masse gemaakt, die lichamen, stel het me even eenvoudig voor. En er valt niks aan uit te kiezen, want het is toch allemaal hetzelfde. Het is ook maar één maat. En sommigen denken dat, hè, echt. U vindt het een wat vervelende voorstelling van zaken. Oké, dan heb ik er nog één voor u. De officiële kerkelijke leer, althans binnen het Calvinisme zeker, is dat in de hemel is een magazijn met zieltjes. Zielen. Waarom dat met verkleinwoorden gaat, weet ik ook niet, maar dat is vaak zo. Maar er ligt een verzameling zielen. En als er op aarde iemand geboren moet worden, dan geeft God die ziel daarin. En dat is een kwestie van doorgeven, hier een ziel, daar een ziel, daar een ziel. Dat leert men echt zo. En daar komt ook de gedachte vandaan, God heeft ons gegeven en God heeft ons toevertrouwd enzovoorts. Wij denken daar niet meer bij na waar zo'n formulering vandaan komt. Maar in de Bijbel vind je zoiets niet hoor. In de Bijbel vind je gewoon dat de mens zich voortplant. Want zo heet dat dan. Ja. En wat die ziel betreft, de ziel is een mens en de mens plant zich voort. Dat wil zeggen, de ziel plant zich voort. En anders hebben jullie een verkeerd idee over wat het begrip ziel is. Daar kan ik ook allemaal nou zo gauw niks aan doen. Maar men heeft echt die gedachte van, daar is daar een magazijn. En als er op aarde wat gebeurt, dan wordt vanuit de hemel wordt daar een ziel ingeschoven, wat het maar is. Dat is echt waar. Dat leert men zo, hè. Vandaar dat men ook leert de onsterfelijkheid van de ziel. Want die komt van God en die wordt hier alleen op aarde gebruikt. En daarna gaat het weer naar God terug. Maar het is ook niet waar. Dan gaat die naar God terug. Het sterft, want de ziel die zondigt zal sterven. En keert tot stof weder, want Adam is een ziel. Werd een ziel. Toen hij tot leven gewekt werd. En hij was stof en hij zou tot stof wederkeren. De ziel keert weder tot stof. Dan heb ik het nog niet eens over die schriftplaatsen waar sprake is van dode zielen die langs de weg liggen. De vertalers konden daar ook niet mee weg, hebben het dus vertaald met dode lichamen. Maar er staat echt dode zielen. Dat zijn van die vreemde opvattingen waar je langzamerhand toch een beetje van los moet komen. Het maakt me niet zoveel uit, maar je moet er een beetje van loskomen van die gedachten. Nou goed. En wat het opstandingslichaam betreft, sommigen hebben het idee dat alle mensen daar precies hetzelfde lichaam hebben. Vandaar dat er ook een discussie bestaat of we elkaar wel zullen herkennen in de hemel. Want als we allemaal dezelfde neus hebben, of dezelfde snavel, of weet ik het, dezelfde vleugeltjes en wat het maar was, en allemaal in dezelfde kleur, in het wit, er kan daar geen discussie over bestaan. Was het nog in het wit of niet? Nou ja, dan hoe kunnen we elkaar dan nog herkennen? En sommigen, dat hoor ik wel eens, die stellen dat ter discussie en die hopen dat we elkaar niet herkennen. Dat wil zeggen, ze hopen dat ze niet herkend worden. Zodat anderen zeggen, hé, wat moet jij hier? Jij deugde toch vroeger niet, zoals de man zei. En dat soort dingen meer. Ze hopen dat ze daar incognito zijn en daar totaal opnieuw met de schone lei kunnen beginnen. En dat is niet zo. Want ik weet wel dat het voor sommigen een ideaal is, maar ik moet u zeggen dat ik een totaal ander ideaal erop nahoud. Mijn ideaal is uiteraard dat ons leven hier als kinderen Gods betekenis heeft voor tijd, prima. Maar vooral voor de eeuwigheid. En dat het vruchten draagt. Ook voor onszelf. Toch of niet? Nou, ik had in dit verband, maar hier wilde ik eigenlijk niet eens zo lang over spreken, maar ik had in dit verband moeten zeggen, stel je nou voor. Ons grote voorbeeld is de Heer Jezus Christus, die is dan in de hemel, die heeft daar een nieuw lichaam gekregen, die weet nergens meer van, is alles vergeten wat hij hier op aarde gedaan heeft, en begint dan met een schone lei overnieuw. Dat gelooft u toch zelf niet? Oké, dan zijn we straks bij de Heer en dan vertelt Hij ons over hoe het in het verleden geweest was. En dan zeggen wij, hoezo? Want wij weten niks meer, wij zijn alles kwijt. Iemand zegt, maar er staat toch dat er eeuwige vergetelheid is? Enzovoort. Ja, dat hoopt men dan. Maar het is niet zo. Nou, voor je zonde toch? Je bedoelt een selectief geheugen. Het is toch heus de bedoeling dat we dan ook nog weten hoe dat hier op aarde was en hoe we het hier hadden en hoe die hier ons gered heeft uit allerlei verzoekingen, wat het maar was enzovoorts. Toch, hoe wij hier een leven hadden met de Heer en hier hem dienden en dan kunnen we het erboven nog eens over hebben. Dat is mijn ideaal, maar dat heb ik ook niet bedacht natuurlijk. Dat is hoe de Bijbel dat leert. Ik weet niet waar die vreemde gedachte vandaan komt, dat aan het eind van de rit de hele computer gereset wordt, zal ik maar zeggen, en het allemaal weer schoon begint met weer een nieuw Windows erop. Hè? Vanwege het uitzicht wat je vanuit de hemel hebt, dan bedoel ik. Hè? Zo gaat dat echt niet. En daarom worden wij aangespoord, bemoedigd, vermaand, gewaarschuwd. Want denk erom, dit is allemaal maar niet vrijblijvend wat wij hier hebben en wat wij hier zijn. Het heeft consequenties voor de eeuwigheid. Voor onszelf ook. Ja, zeker voor onszelf. Ik heb wel eens gemerkt, en gaf iemand het lied op. Dat is dan, ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien, schitterend in schoonheid en pracht. Hem zal ik daar dankbaar mijn hulde dan bien dat hij het voor mij heeft volbracht. En dan komt het refrein. En dan, in plaats van dat er komt glorie voor hem, want daar ging het toch over. Ik zal eens mijn heiland in heerlijke zin. Glorie voor, in plaats van dat het dan de refrein komt glorie voor hem, is het heus glorie voor mij. En ik heb wel eens meegemaakt dat de zangleider zei, dat gaan we zo niet zingen, we zingen glorie voor hem. Hoe red ik me daaruit dat ik gewoonlijk achter zo'n instrument sta of zit? Dus dan is mijn zaak niet meer. Maar ik zou zingen Glorie voor mij. Zo is geschreven en anders moet je dat lied niet zingen. Als je het er niet mee eens bent enzovoort. Glorie voor mij. Maar ik geloof dat het van Johannes de Heer is hoor. In ieder geval staat het in die bundel. En het is terecht. Want de toekomstverwachting van ons als gelovigen, zeg maar van de gemeente, is er een van heerlijkheid. Ik weet niet, misschien weet ik het wel, maar laten we zeggen, ik weet niet hoe het komt. Maar gelovigen die hebben dan toch altijd de neiging om een toekomstverwachting te hebben van zalig te sterven. Of te sterven in de hopen des eeuwige levens, want ik lees wel eens krantenadvertenties en zo. Daar staat dat dan in, hè. En misschien ooit een keer in de hemel te komen of dat soort dingen meer. En sommigen hebben het uitzicht op de opname van de gemeente. Die zijn er inderdaad ook. Vaak verlangen ze ernaar om reden dat hen dat dan verlost van hun huidige omstandigheden. Een omstandigheden in hun leven waar ze geen raad meer mee weten. Als ze voelen zich in het leven, in de samenleving of in deze wereld bedreigd, dan hopen ze dat de Heer maar snel komt. Want dan kunnen we het hele zaakje uit onze handen laten vallen. Die heb ik van een vakbondsman vroeger op de fabriek. Hè? Als de sirene of de fluit gaat, dan laten we het allemaal uit onze handen vallen. Want we hebben een sterke bond, heet dat, hè. En gelovigen hopen dat dat dan een keer gebeurt. En zo zien ze dan uit naar de toekomst. Maar zo is dat niet, hè. Ik roep trouwens ook al jaren, ons vooruitzicht, wat ons voor ogen gesteld wordt dus. Ons vooruitzicht is ook heus niet de opname van de gemeente trouwens, hoor. Laat staan het overlijden hier op aarde. Wat ons in het vooruitzicht gesteld wordt, is zelfs niet dat wij in de toekomst een verheerlijk lichaam zullen ontvangen, zoals het hier staat, met een woonstede die uit God is overkleed te worden, zodat we ons kunstgebied en onze versleten knieën achter kunnen laten en dat soort dingen, maar meer. Echt niet. Het is nog verder. Ons vooruitzicht, het vooruitzicht dat ons voorgehouden wordt, is dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Dat wil zeggen, vertoond zullen worden. In de praktijk, niet op een dag noodzakelijk, maar in de praktijk vertoond zullen worden aan de gehele wereld. Officieel, onder het motto van Gods wegen, dit is mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Niet alleen gezegd met betrekking tot de Heer Jezus Christus, maar tot heel de gemeente die zijn lichaam is. En dat is dus vanaf de wederkomst van Christus, beginnend aan het einde van de 70ste week van Daniël. Daar zien wij naar uit, of anders zeg ik, dat is ons vooruitzicht. Iets neutraler. Maar als het goed is, daar zien we naar uit. Waarom ook niet? We zouden toch nu ook graag de heerlijkheid van Christus tonen aan de mensheid in het algemeen, in de wereld. Mag ik hopen? Alleen het zit er niet in, want de Heer verbergt zich aan zijn werk. En dus is het wachten op dat het alsnog vertoond zal worden. En dat gebeurt in de wederkomst van Christus. Lees het maar na. Lees al die brieven maar na in het Nieuwe Testament over de toekomst van de gemeente. Dat gaat niet over de opname, hoewel die noodzakelijk daartussen zit natuurlijk. Maar dat gaat over de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. En anders dan zeg ik weer, Christus is toch ons voorbeeld? Hoe ziet zijn toekomst eruit dan? Toch maar hieruit dat hij in heerlijkheid zal geopenbaard worden, dat dit een andere malen zal verschijnen enzovoorts. In heerlijkheid alsnog, de zoon des mensen, die komen zal met grote kracht en heerlijkheid. Nou ja, en zijn vele tienduizenden heiligen met hem. En dan hebben we het dus toch weer over de gemeente met hem. Dat is de toekomst. En dan nog wat, want wat er vertoond zal worden, kan inderdaad herkend worden, is van elkaar te onderscheiden, om de eenvoudige reden, maar ja, dat is weer 1 Korinthe 15, waar gezegd wordt, God geeft een lichaam gelijk hij wil, dat is bij de natuurlijke mens al zo, Dus het gedeelte ongeveer. Nou, het is eigenlijk vanaf vers 35. Waar staat dat in deze oude schepping de dingen niet gelijk zijn? Het is allemaal verschillend. En daarom te onderscheiden. En dan vers 42 van 1 Korinthe 15. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het wordt, het lichaam dus, het wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid, het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid, het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht, enzovoort. Maar het punt is dat er onderscheid is tussen die verschillende lichamen. Dat wil zeggen, de een is niet gelijk aan de ander. En ook dan geeft God een lichaam gelijk hij wil. En hoewel het voor ons als gelovigen natuurlijk toch gaat om een hemels lichaam en dus een lichaam allemaal van dezelfde soort, moet ik u zeggen dat die lichamen dan toch verschillend zijn. Zo goed als wij nu een lichaam hebben van dezelfde soort, maar ze zijn wel allemaal verschillend. Het is verbazingwekkend hoe verschillend trouwens. Ja, maar zo is het. En dat de aard van dat lichaam, het verschil daarin, ja, dat kan natuurlijk moeilijk beschreven worden, behalve dan door beelden, voorbeelden. Per slot gaat het om dingen die wij ons sowieso niet kunnen voorstellen. Dus wordt het ons voorgesteld in de vorm van beelden. Dat is een volstrekt legitieme literaire methode. En de Bijbel doet dat dus ook. God doet dat ook. En hier lees je dus in 2 Korinthe 5... Wij zouden overkleed worden, vers 2, met onze woonsteden uit de hemel. Dat is Paulus' optie, want het lichaam kan beschouwd worden, en wordt bij de klassieken ook trouwens zo beschouwd, als een kleed, omdat het de uiterlijke omhulling is van de mens. De mens is die onzienlijke mens, die geest zal ik maar zeggen, en hij is bekleed, omkleed, ingepakt in een lichaam, en daar moet hij het mee doen. Ze hebben mij trouwens uitgelegd dat het woord lichaam etymologisch qua afleiding eigenlijk zoveel betekent als een zak met knekels. Een zak met botten, sorry. Lichaam. Maar ja, heb ik op school geleerd. Lagere school was het zelfs, ja. Een zak met botten, het is een wat oneerbiedige voorstelling van zaken, maar in essentie, behalve dan dat die botten dan wel heel bijzonder aan elkaar verbonden zijn natuurlijk, georganiseerd zijn geworden, om zo te zeggen. Maar toen maar weer. Maar dat is wat het lichaam is. Een kleed dus, hè. Het heet dus ook afleggen en aandoen in de Bijbel, in verband met een kleed. En hier staat, wij hopen overkleed te worden met een woonstede uit de hemel, uit God. Dat wil zeggen, een die God gemaakt heeft. Maar dan komt die zin van vers 3. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want dan komt er een nader onderscheid. Want de een is wat meer gekleed dan de ander, blijkbaar. En die terminologie kennen wij trouwens ook in onze taal, in het Nederlands. Nou, in het Engels in ieder geval. In het Nederlands weet ik eigenlijk niet. In het Engels wel, hè. In het Engels kun je zijn underdressed en je kunt zijn overdressed. En overdressed, dat is wel erg plechtig, kan ik wel zeggen. En underdressed, dan zie je er een beetje sjovel uit. Het zijn relatieve begrippen, maar daar gaat het dus wel over, hè. En hier heet het naakt, bekleed en overkleed. Want het idee is, en dat stond in 1 Korinthe 15, de heerlijkheid van zo'n lichaam is niet voor al die lichamen gelijk. Het ene is heerlijker dan het andere. En in verband met hemelse lichamen komt de apostel terecht dus bij wat wij hemellichamen noemen. En hij zegt, een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in de heerlijkheid van de andere ster. En als je de naam van een ster opzoekt in een almanak of in een lijst of wat het maar is, iets astronomisch in elk geval, dan staat er meteen bij een ster van de zoveelste magnitude. En magnitude wil zeggen de helderheid van zo'n ster. Men heeft die sterren ingedeeld in categorieën op basis van hoe helder ze te zien zijn. Hoeveel licht ze geven. Nou ja, dat is waar het over gaat dus. En licht is weer een synoniem met van heerlijkheid in de Bijbel. Dus moet een beetje te volgen zijn. Het ene lichaam is heerlijker dan het andere. En dat is niet maar een kwestie van toeval. En we hebben het ook trouwens niet voor het uitzoeken. Wij krijgen het gewoon. Maar we hebben er wel invloed op. En dat is wat de apostel zegt. Dat is trouwens de enige reden waarom ik dit hier aanhaal. En in deze context. Let op dat hij niet heeft over gij en u, maar over wij. En hij zegt, nou, voor ons ziet het er zo uit. Wij verwachten inderdaad straks, als dit voorbij is hier op aarde, wanneer dan ook maar, als het voorbij is, verwachten wij een hemels lichaam. Maar we willen er wel een beetje redelijk gekleed bij vliegen en lopen. In ieder geval niet onder de rest. Wij hopen heerlijkheid te ontvangen. En dus niet maar naakt bevonden te worden, maar overkleed te worden. En dat is de zin die God geeft aan ons toch aardse bestaan. Begrijp je me goed? Aan het leven in dit lichaam, nog in het vlees. Maar we hebben het natuurlijk over het leven dat we door wedergeboorte hebben ontvangen. Wij zouden de Heer dienen en wij zouden onze lichamen stellen tot een levend heilig God een welbehagelijk offer. Wij zouden ons aan de Heer overgeven. Hij zou zijn werk in ons doen. En naarmate wij hem de ruimte geven dat hij zijn werk in ons doet, naar die mate zullen wij er ook voor beloond worden. Niet in dit leven, mag ik hopen. Want tegen de tijd dat je dan hier een kapitaal vergaard hebt, kun je al niks meer, hè? Dan zit je al in een rolstoel, bedoel ik. Dat schiet niet echt op, hè? Want zo werkt het bij een mens, hè? Hij verzamelt zich in kapitaal en dan gaat hij dood. Wat moet hij er dan mee? En mocht u dan zeggen, dat is nuttig voor de erfgenamen, dan zegt de prediker, want die citeer ik vrij in de omgangstalen. Prediker zegt, hij verzamelt zich in kapitaal en dan gaat hij dood. En dan krijgen ze kinderen dan gratis en die kunnen het er dan doorjagen. Ja, het schiet niet echt op, broer. Sorry. Dat is de reden waarom ik geen kapitaal vergader dan. Het schiet niet echt op. Maar het idee is gewoon, want het beginsel functioneert wel, maar dan hebben we het over een wedergeboren mens. Er staat niet voor niks in de Bijbel, verzamelt u geen schatten op de aarde. Ik bedoel, dat staat er wel, maar dat is maar een halve zin, hè. Vergadert u schatten in de hemel. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, enzovoorts. Dat is ons doel. En dat ligt ver voorbij dit leven. Dat is de heerlijkheid die wij van de Heer zouden krijgen en die aan ons zou geopenbaard worden, enzovoorts. Waar Romeinen 8 in het bijzonder dan heel nadrukkelijk over spreekt. En de apostel zegt, om het weer samen te vatten, ik doe geen water bij de wijn, want dan verlies ik mijn eigen heerlijkheid. Ik heb de opdracht het woord van God te prediken en niet om daar wat aan af te doen. En als ik er wel wat aan af doe, ja, dat heeft voor mij consequenties voor eeuwig. Dus waarom zou ik dat doen? En dan luisteren jullie maar niet, maar ik blijf jullie gewoon brieven schrijven dan maar. En ik doe mijn best jullie nog eens te bezoeken, maar dat heeft de Heer hem bespaard, heb ik uit de geschiedenis begrepen. Maar hij schrijft het wel. Dat de bedoeling was. En hij blijft hardnekkig schrijven. Hè? Ondanks de tegenstand. Omdat hij zegt, het is onze roeping en wij zullen daar verantwoording voor afleggen. En dat mag ik wel hopen, ja, dat dat zo is. Want ik heb het wel eens vaker geroepen. Je moet er toch niet aan denken dat je op 9-jarige leeftijd tot geloof komt, onverhoeds. En daarna de rest van je leven geen doel meer hebt, want je bent al een kind van God en je leeft uit genade, dus, en het heeft verder dus geen zin meer. Wat je verkeerd doet is vergeven, wat je goed doet brengt niks met zich mee, want je bent al over de drempel. En wat moet je dan met de rest van je leven? Hier een beetje aanklungelen. Ik ben blij dat het niet zo is. Dus gaf ik mijn hartje aan de Heer toen ik 9 jaar was en sindsdien heb ik een doel in het leven. Een bediening. En weet je dan niet hoe dat eruit ziet? Dat is maar goed ook trouwens. Maar zo werkt het wel, God zij dank. En dus Zegt de apostel, ik heb zo'n bediening en ik zal wel wijzen wezen, ik ga er gewoon mee door. En daarvan zegt hij dus, vers 4, want ook wij die in deze tabernakel zijn, dat is dus het oude lichaam, hè, wij zuchten bezwaard zijnde, dat wil zeggen, hij heeft een last meegekregen, er is niks bijzonders aan, hij heeft een taak. Het is een zacht juk, een lichte last, maar hij heeft de verantwoordelijkheid. En hij zegt, wij gaan er dus gewoon mee door. Na de maal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Hier vind je ook de suggestie van dat je kunt verliezen hetgeen je gearbeid hebt. Dat zit in het woord ontkleed, hè? Die begrijpt u toch hopelijk, hè? De termen zijn uit 2 Johannes. Ziet toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Je kan het kwijtraken, weer, kan een afbreuk aan doen. En Paulus zegt dus, dat willen wij niet, wij willen niet ontkleed worden, wij willen overkleed worden, opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. En dan zegt hij, die ons nu, nog steeds ons, hè? Nee, het is hun ook, jullie, ik bedoel, gij, die Corinthiërs. Maar Paulus praat voor zichzelf en zegt, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, dat wil zeggen om verheerlijk te worden en om overkleed te worden, is God. God heeft dat voor ons bereid en diezelfde God heeft ons ook het onderpand des geestes gegeven. En ik aarzelde even, want ja, je kan bij onderpand al stoppen, hè? Die ons ook het onderpand heeft gegeven. En dan kijk ik over mijn Bijbel heen en vraag onderpand waarvan? Want een onderpand is altijd een onderpand ergens van, hè? Dat weet u, hè? U weet wel, hè? Een onderpand, een hypotheek, een zekerstelling, wat het maar is. Waarvan? Nou ja, van dat overkleed worden. Elders heet het gewoon onderpand van de erfenis. En dat is in de praktijk gewoon hetzelfde. Met andere woorden, God heeft niet alleen beloofd, heeft dit bereikt en heeft niet alleen beloofd, maar hij geeft ook garantie. Want dat is wat het is eigenlijk, hè? Hij heeft het onderpand gegeven. En dat onderpand, dat is volgens deze uitspraak de geest. Je moet het lezen als onderpand, namelijk de geest. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Deze genitivus. Die ons ook het onderpand, namelijk de geest, heeft gegeven. Hoezo dan? Nou ja, het hele punt is, dat is makkelijk genoeg. Het hele punt is dat het werk van de geest in ons die geloven, ons brengt bij die erfenis, het heet ook trouwens, het brengt ons bij het loon. Maar hier wordt dat loon of die erfenis uitgedrukt in de heerlijkheid van dat verheerlijkte lichaam. Aardigheid ervan is dat die erfenis of dat loon zich dus naar buiten uitdrukt en inderdaad herkenbaar en zichtbaar is. U gelooft toch ook dat als je zeg maar een paar duizend gelovigen in een verheerlijkt lichaam bij elkaar stelt, dat de Heer Jezus dat te midden daarvan dan toch duidelijk zichtbaar is, of niet? Die verdwijnt heus niet in de massa. Waarom niet? Omdat hij een nog heerlijker lichaam heeft. Whatever het, wat het maar wezen mag, bedoel ik maar. Hè? Maar stel het je voor zoals de Bijbel het je voorstelt, dat is makkelijk genoeg. Dat is nog heerlijker, nog lichtender gedaante. Misschien ook wel groter van gestalte. Ik roep maar wat. Ik weet het niet. Maar in ieder geval te onderscheiden. En daar gaat het om. Om onderscheiding. En dat is een ander woord voor verschil. Onderscheid. Dat is er nou eenmaal. En daar gaat het om. En waar een mens zich, een gelovige zich hier op aarde onderscheidt in zijn specifiek, want dat is een ander woord voor onderscheid weer, in zijn specifieke bediening zal hij door de Heer ook onderscheiden worden. En de aardigheid van zo'n woord is dat het ons brengt bij onderscheidingen. Dat wil zeggen bij dat beginsel dat wij in het Nederlands ook kennen met hetzelfde woord. Dat wil zeggen een soort beloning. Dat is omdat het verschil maakt. Kent u die uitdrukking ook? to make a difference. Onze levens zouden verschil maken. Onze levens zouden zodanig uitwerken dat men het gemist zou hebben als het er niet geweest zou zijn, enzovoorts. Dat heet onderscheid maken. En door het verschil dat er juist is, krijgt men één loon. En dat heet dus in het Nederlands ook weer een onderscheiding. Zo heet dat. Maar dat is wat God geeft. En waartoe God ons bereid heeft. En ik weet dat er dan zijn, die maken zich zorgen. Die denken, nou, dat kan toch niet, want ik deug nergens voor, enzovoort. En dan zegt de apostel, of gewoon de Heer, die zegt, ja, maar ik heb je garantie gegeven. Ik heb je die geest gegeven. En wat zou die geest ook alweer doen? Ja, ons in heel de waarheid leiden. Dat is wat de geest in ons leven doet. En als hij ons leidt in heel die waarheid, zal dat ongetwijfeld een uitdrukking hebben, een uitweg vinden in ons praktische leven. En ik had het nog fundamenteler moeten zeggen. Hoe heet die geest ook alweer? Oh ja, de Heilige Geest, maar oké. Okay. En hoe heet die geest ook alweer? Ja, daarom, omdat hij ons in heel de waarheid leidt. Maar hij blijft de vraag, hoe heet die geest ook alweer? De geest der zoonstelling. Nou ja, het is moeilijk te beantwoorden, omdat er natuurlijk staat geest der aanneming tot kinderen, of iets dergelijks, dus je komt er niet meteen op. Maar daarom zeg ik het juist, hè. Die geest namelijk, wat was het, Romein 8. In belangrijke mate hetzelfde thema. Romein hoofdstuk 8. Waar staat, vers 14, zoveel als het door de geest Gods geleid worden, begrijp ik me niet verkeerd, de voorgaande versen zeggen uitdrukkelijk en uitbundig dat wij als gelovigen de geest hebben ontvangen, en hebben wij de geest niet ontvangen, dan komen we hem niet toe. Dus als je tot geloof komt, word je wedergeboren, en dus, omdat het hetzelfde is, je ontvangt de Heilige Geest. Maar de vraag is of we ook door de Heilige Geest geleid worden. Beter was de vraag, laten wij ons door de Heilige Geest leiden. Want dat is onze verantwoordelijkheid. Dat we ons laten leiden en dus volgen, om zo te zeggen. En mijn vraag, retorische vraag, is altijd, maar waarheen leidt u ons dan? Nou, indien gij door de Geest Gods geleid wordt, of moet vers 14 lezen, zoveel als het door de geest Gods geleid worden, en u weet, de geest Gods leidt in heel de waarheid, maar dat was Johannes 16, en als je dan door die geest Gods geleid wordt, in heel de waarheid, wat komt er dan van je terecht? Er staat er, die zijn zonen, dat staat er echt, zonen Gods. Dat wil zeggen, die ontvangen een erfenis. Want dat is wat de begrip zonde nou eenmaal inhoudt. En daarmee blijkt het dezelfde waarheid te zijn als die uit 2 Korinthe 5. En dan lees ik verder. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, de geest der slavernij, wederom tot vrezen onder de wet namelijk. En u ziet dat het nog hetzelfde onderwerp is, hè. De geest die ons bekwaam maakt of ons leidt onder de wet, of bekwaam maakt om onder de wet te leven. Calvinisten denken dat. Ik heb het ze vaak horen zeggen, ook in persoonlijke gesprekken. Die denken dat we de geest hebben ontvangen, opdat we in de kracht van die geest de wet zouden kunnen houden. Ja, een beetje triest. Wij leidt ons in heel de waarheid, ja, van de wet. Enzovoorts. Maar dat is niet zo natuurlijk, hè. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij wederom tot vrezen. Gij hebt ontvangen de geest der, en die bedoelde ik, hè. Hoe heet de geest? De geest der zoonstelling. En dat het daarom gaat, nou ja, dat is vers 16 en 17. Indien wij kinderen zijn, zijn we erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Met andere woorden, de geest leidt ons naar die erfenis. En dat heet dan, ook hier in Romeinen 8, in weer de volgende verse, heerlijkheid. Zie? Nou, dat bedoel ik maar. En dat is wat de apostel Paulus bedoelt in 2 Korinthe 5. Die ons tot ditzelfde, tot die erfenis namelijk, tot die heerlijkheid, tot die overkleding bereid heeft, is God die ons daartoe ook het onderpand, namelijk de geest, heeft gegeven. Want die geest brengt ons daarheen. En naarmate wij ons laten leiden door die geest, zullen wij daarvoor heerlijkheid ontvangen. Dus wat je moet doen, is je inderdaad daaraan overgeven. Precies. Ook in 2 Korinthe 1 trouwens, vonden we die uitdrukking al. 2 Korinthe 1, vers 21. Die ons met u bevestigd, vaststelt, in Christus en die ons gezalfd heeft, is God die ons ook heeft verzegeld en het onderpand, namelijk de geest, in onze harten heeft gegeven. En de geest heet dus uitdrukkelijk het onderpand. Dat wil zeggen de garantie dat het werk Gods aan ons gedaan zal en kan worden. Alleen de oproep is aan ons als gelovigen om ons daarvoor open te stellen, of hoe je dat maar zegt, om ons dus in heel de waarheid te laten leiden. Misschien had ik meteen ook moeten citeren Galaten 5 vers 18... want daar staat: zoveel door de geest Gods geleid worden, zijn niet onder de wet. En dat bedoel ik, maar dat staat in al die plaatsen. Niet onder de wet, maar onder genade. Niet onder dienstbaarheid van het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En zo verder. En ook in Efeze 1 lezen wij trouwens dat wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Dat is Efeze 1 vers 14, 13 en 14. Dat is precies dezelfde waarheid. En dat is tot de verkregene verlossing. Dat wil zeggen tot aan de verlossing van ons lichaam. En die term vind je dus ook weer terug in Romeinen 8. Je moet even de moeite doen om die schriftplaatsen na te zoeken, te lezen, naast elkaar te leggen. Maar dan is het volstrekt duidelijk. En in 2 Korinthe 5 gaat het dan verder met, nou ja, vers 10 tot slot dan maar. Hè. Daar komt hij aanvankelijk bij uit. Namelijk, want wij allen moeten, in de zin van, niet dat het dwang is, maar wel in de zin van dat het onvermijdelijk is. Wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Hetgeen dan toch in de eerste plaats betekent dat onze levens bepalend zijn voor onze situatie straks bij de Heer. En wat goed en kwaad betreft, als je de echte voorgaande vier hoofdstukken gevolgd hebt, dan mag het niet moeilijk zijn. Het goede is te leven onder het nieuwe verbond, de dienaar te zijn van het nieuwe verbond, des geestes en wat het maar wezen mag. En het kwade is dat men zich stelt onder het oude verbond en onder de prediking van het oude verbond, der wet en der letter enzovoorts. Het kwade is dat men teruggrijpt op hetgeen waarvan de Heer ons verlost heeft, logischerwijze. Hebben u dat nog? Nee, dat je ook als christen zondigt in de algemene betekenis van de term en dat er van alles in je leven misgaat, dat is nog tot daaraan toe. Maar dat je teruggrijpt, bewust, want dat is een keuze, op hetgeen waarvan je verlost bent geworden, op Gods gezag en door Gods kracht, ja, denk maar niet dat je dat ongestraft kunt doen. Dat heeft consequenties. Niet dat je je eeuwig leven kunt kwijtraken, of dat je alsnog in de hel komt, of ik roep maar even een paar dwarsstraten, maar wel dat je je loon kwijtraakt. En dus in plaats van overkleed en verheerlijkt, naakt bevonden wordt. Heb je een verheerlijk lichaam? Ja, maar het is wel naakt. Het is niet bekleed, om zo te zeggen. En ik moet u eigenlijk, ja, ik sta te aarzelen, want ik moet natuurlijk dringend stoppen, maar uiteindelijk is het zo dat wij in die nieuwtestamentische brieven in diverse schriftplaatsen heel beklemmende waarschuwingen vinden vanwege het oordeel waarin gelovigen wis en waarachtig zullen komen. En dat is niet de grote verdrukking, maar het is de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Want indien wij willen zondigen nadat wij kennis der waarheid hebben ontvangen, zo blijft er niets anders over dan een schrikkelijke verwachting van hittige toorn die de tegenstander zal verslinden, enzovoort. En wat citeer je nou uit? Hebreeën 10. Waar staat dat wij de onderlinge bijeenkomst niet zouden nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben. Want indien wij willen zondigen, dan komt dit. En waar het over gaat, is dat wij bijeenkomen en ons verzamelen niet rondom de heerschappij van de wet, Sinai, maar dat we ons verzamelen rondom de ontastelijke berg, blijvend binnen Hebreeën. Wij verzamelen ons rondom de troon der genade, dus en stellen ons onder de heerschappij, om niet te zeggen leiding, van de hoge priester van het nieuwe verbond, dan wel de leiding van de Heilige Geest. Want indien wij dat niet doen, blijft er een schrikkelijke verwachting enzovoorts. En ik moet u zeggen dat ik geen enkele moeite heb met die schrikkelijke verwachting van hittige toorn, in de zin van dat ik dat wat vreemd vind of zo. Nee, dat vind ik volstrekt logisch. Als de Heer je die zaligheid bereid heeft en je bekendgemaakt heeft, en je zegt, nou dat hoef ik niet zo nodig, ik ben tevreden met een klein hoekje in de hemel, enzovoort. Laat mij maar. Ja, dat is niks anders dan afwijzen wat God in genade tot stand gebracht heeft en je hebt aangeboden. En dus eigenlijk, in mijn optiek, is het nog godslasterlijk ook. En daarom zegt de Hebreeënbrief met name, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? En daar heeft de apostel Paulus het dus over. Hè? Die zaligheid wordt onderschat. Het is niet maar zo dat je of doodgaat en verdwijnt in de hel, of je wordt behouden en dan kom je in de hemel en dan kun je gezellig gaan zitten. Gaan we daar ook weer doen? Wat weet ik veel. Harp spelen op een wolkje of zoiets. Of alle dagen golf spelen, ik moet er niet aan denken. Wat ze gaan maar doen in de hemel, het is geen voorstelling bij. Zo zit het niet. Waar het over gaat is dat God ons verzamelt tot een gemeente van eerstgeborenen die geroepen is om deel te hebben aan de hoogste heerlijkheid van Christus als de eerstgeborenen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. Daartoe zijn wij geroepen, daartoe zijn wij bereid. En dan kun je wel zeggen, dat was mijn bedoeling niet. Ik had een klein plekje willen hebben ergens achteraf in de hemel. Hutje op de hei, hebben ze in de hemel ook hei? Weet ik niet. Maar zo werkt het dus niet, hè? De oproep blijft constant dat wij onze levens aan hem ter beschikking stellen en dat we geen concessies doen. Trouw blijven aan hem, dat wil zeggen aan zijn woord. Nee, hoe het in de praktijk gaat, dat is een ander verhaal. Maar primair trouw blijven aan zijn woord. De geest leidt ons in heel de waarheid. Bij die waarheid blijven wij. Die waarheid wordt ons bewust. En zijn wij ons bewust, daar leven wij uit. En van daaruit kunnen we met alle vertrouwen uitzien naar onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dus een zalige hoop heet dat toch? De zalige hoop en verschijning van onze grote God, de zaligmaker Jezus Christus, enzovoort. Dus een blij vooruitzicht. En bovendien volgt daarop alsnog de erkenning daarvan, ook door een goddeloze wereld. Net als voor de Heer zelf. Ja, dat heet zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Hè? Doe mij maar zaligheid met. Ja. Als het kan. En het kan, want de Heer heeft dat beloofd en heeft garantie gegeven. Laat niemand zeggen, het is niet voor mij, of ik kan niet, of ik schiet tekort. De Heer zegt, ik heb mijn geest als onderpand gegeven. En als je zegt, het is niet voor mij, dan wijs je daarmee de geest af. Dan blus je de geest uit, dan bedroef je de geest. En dat zijn allemaal Bijbelse termen. Dat kan dus. Maar dat is niet aan te bevelen. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we mogen leven aan uw hand. en dat wij mochten naderen tot die troon der genade. Dat wij u kennen als die God die ons uit uw genade geroepen hebt om tot u te komen, omdat u ons bereid hebt voor die erfenis. Wij danken u voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. Dat we niet alleen mogen weten dat onze levens geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid, maar boven alles dat u ons bevorderd hebt tot heerlijkheid, opdat wij zouden delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Ter betoning van wat de rijkdom van uw genade vermag. En in het besef dat wet een bediening des doods is en een vloek. Daarom danken we u voor die kracht van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons, opdat wij zouden leven uit die kracht en niet uit die van het vlees of die van de wet of wat ook. Wij danken u daarom dat we ons zonder enige restrictie mogen overgeven en kunnen overgeven aan u, in het volste vertrouwen dat u een werk aan ons zou doen en voleindigen tot op de dag van Christus. Wij danken u daarom voor deze grote zaligheid. Amen.